Goedemorgen iedereen. Beste wensen voor iedereen dat nog niet zo gezien hebben. Ik had vandaag weer opnieuw een keer wel stilstaan bij Marcus, hoofdstuk 2, vers 23 tot 28. Oké, dus het gaat over Jezus en de Sabbat. Ik zal beginnen lezen, vers 23. En het gebeurde dat hij op een Sabbat door de korenvelden ging en zijn discipelen begonnen onder het lopen aren te plukken. En de fariseeën zeiden tegen hem, zie, waarom doen zij op de Sabbat iets wat niet geoorloofd is? En hij zei tegen hen, hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij in nood verkeerde en hij honger had en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is ten tijde van Abiatar, de hoge priester, en de toonbroden gegeten heeft, die niemand mag eten behalve de priesters, en ze ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren. En hij zei tegen hen, de Sabbat is gemaakt terwille van de mens, niet de mens terwille van de Sabbat. Daarom, de Zoon des mensen is Heere, ook van de Sabbat. De vorige maal stond ik ook stil bij dit stukje. Ik ga hier nog even vandaag verder op ingaan en de volgende keer in feite ook. En de vorige maal stond ik dan ook stil bij het belang van die Sabbat. Hoe dat van ontzettend belang was onder de Joden. Hoe de Sabbat een beetje hun uitgangbord was naar andere volkeren toe. Eigenlijk het belangrijkste zichtbare teken van, hey, kijk, wij zijn Gods volk, wij zijn Israëliets. Maar ik stond ook stil bij wat de Sabbat betekende. Hoe deze verwees naar de schepping. En dus ook de schepping eerde. En dus ook de schepper, dus God, Yahweh. God schiep hemel en aarde. En licht, land en zee. Vegetatie, daarna de dieren. En zag dat goed was. Daarna schiep hij de mens naar zijn beeld. Beeldraars van God. Om te heersen over deze schepping. Samen met hem. Met God binnen in die schepping. En zo gezegd, zo gedaan. En God zag dat het heel goed was. Maar nergens zei hij ook dat het perfect was. Er was dus nog bewegingsruimte. Ruimte om te groeien en ruimte om vorm te geven. Dat was hoe dat God het wilde. Dat was zijn opzet. Dat was zijn bedoeling. Dat was zijn intentie. 6 dagen, zo wordt er beschreven in het woord. En dan komt die 7e dag. De dag dat hij kon berusten van zijn werk. En zijn schepping dus kon gaan betreden. En dat het dus allemaal van start kon gaan. Maar had God het vieren van die Sabbatdag geschapen samen met die schepping, zei hij op die 7e dag van de schepping al meteen tegen de mens, dit is de Sabbatsdag, deze zal je vanaf nu herdenken tot in eeuwigheid. Ging deze wet van start bij het begin van die schepping? Nee, het eren van de Sabbat ging pas later van start, pas in Exodus 16. En God vond deze ook heel belangrijk, want die kwam later ook als wet tevoorschijn in de 10 geboden, iets later dus in Exodus 20. Vanaf dan moest men die dag vieren en eren. En vandaar dus ook die situatie hier in Marcus. God had deze schepping gemaakt met de mens als een heel belangrijke figuur daarin, met een heel belangrijke functie. Niet om daarna te vertrekken en te zeggen tegen de mens, tja, het is geschapen, hè. Het is nu aan jullie, ik ben weg, trek er jullie plan mee. En niet vergeten, hier is mijn wet, hou je eraan, of ik ga binnenkomen daar ergens heel ver op mijn troon in de hemel, en als ik binnenkom, loopt dat niet goed af. Nee, dat was totaal niet Gods plan of opzet. Totaal niet. Het was Gods opzet om te leven met de mens. Binnen in die schepping. En dus actief mee te doen. Om met de mens aanwezig te zijn. Om er dus te wonen met de mens. Gods geest samen met de mens. Wonende met de mens. Tabernakelend onder de mens met de mens. En toch bleef dat niet zo. Het keerde heel snel om. Wanneer de mens voor zichzelf verkoos wat dat goed en kwaad is. Genesis 3 dus. En Gods geest dus de mens verliet. En dat was met alle gevolgen van dien. Deze lezen we in de verhalen die daarop volgen in schrift. Maar deze realiteit zien we ook in de wereld van vandaag. Oorlog is heel aanwezig. Zeker nu, het is om bang van te worden. Armoede, onrust, corruptie. Het ene volk haat het andere. Iedereen heeft zijn mening over hoe dat zou moeten zijn. De een rechts, de ander links. En elke groep protesteert. De jongeren verzetten zich tegen de oudere generaties. En geven hen de schuld van alles. En denken het dus beter te kunnen doen. En dat zijn dan nog vooral de meest westerse en verwende generaties. Die op die barricade staan. Maar ze vergeten wel heel snel dat hun verwende en bevoorrechte plaats in dit bestaan er is gekomen door die oudere generaties. Maar dat snappen ze niet. Een man kan tegenwoordig zwanger worden, want man en vrouw, dat is maar een gedachtenspinsel. Robotten worden steeds slimmer. AI zorgt ervoor dat wij niks meer gaan moeten kunnen. Sociale media maakt ons depressief. Alles wordt duurder. En het klimaat is kwaad op ons. En de christenen in Amerika zweren dat stemmen op Trump dat allemaal gaat oplossen. Wat ben ik blij dat ik me herken en dus hoop heb. Want de fundamenten van ons hele bestaan lijken wel te wankelen. Kijk, ik wil hier geen doemscenario schetsen. Maar we waren wel gewaarschuwd. Dat is de wereld die voor zichzelf koos wat dat goed en kwaad is. Dat is de wereld die voor zichzelf beslist wat dat waarheid is. En ja, het is altijd al zo geweest, hoor je dan. En dat klopt, de mens is nu eenmaal mens. Maar het is wel nog nooit zo geweest met 8 miljard mensen en internet. Dit is de wereld zonder God. Dit is de wereld waarin de mens zichzelf als God ziet. Dit is het resultaat. Het resultaat van de weg van zelfredzame autonomie. En het is uit dat plaatje dat God als mens gekomen ons uit wil redden. Maar God weet dat dat met dat plaatje niet goed komt. De mens geschapen naar Gods beeld kan geen weg met zijn eigen genialiteit, zijn vindingrijkheid, zijn drang om te scheppen en te creëren. De mens kan geen weg met zijn eigen mens zijn. Zonder God is de mens nog steeds in staat om grootse dingen te doen, om hele steden te bouwen, maar zelden of nooit zonder conflict of oorlog of zonder onderdrukking van een ander. Is dat nu een realiteit van rust? Is dat die zevende dag, die dag van rust, wanneer dat die schepping van start ging, dat mooi plaatje? Nee. Die rust dat God had voorzien, was verbroken. De realiteit van de mens met God als koning was er al heel snel niet meer. Want de mens verkoos het zo. En in die realiteit voorzag God dus een dag apart gezet. Een dag van rust, een sabbat dus. Omdat Gods volk ging blijven herinnerd worden aan wat dat Gods bedoeling was met deze schepping en met de mens. En dat Gods bedoeling nog steeds overeind stond, nog steeds gelde. Dat deze opzet ging terugkeren naar de mens, de nieuwe schepping, de nieuwe aarde, de belofte dus. Dus dat God, Yahweh, ging terugkeren naar de mens. God met ons, wat betekent Immanuel. Ik herhaalde dit vaak in mijn vorige boodschappen. God met ons, Immanuel, dat klinkt zo mooi, prachtig toch, dat God terug samen is met ons, de profetie uit Jesaja, in vervulling gegaan, zoals dat Matthäus ook zei in zijn evangelie. Totdat Timothy me toch een keer zei om te luisteren naar een boodschap van Jos, een boodschap over, onder andere, die naam, Immanuel, God met ons dus, en de betekenis ervan. Dat alles behalve een schattig en knuffelachtig idee is, dus ik deed dat. Nog voordat ik de vorige keer aangekomen was bij mijn vader in Brugge, had ik die boodschap gevonden en beluisterd en ja, amai. Ik ga die boodschap van Jos nu niet uiteenzetten. Je kan hem zelf beluisteren. Het is in deze van 30 december 2018. Moest je hem een keer wel beluisteren. Ik vind het wel best interessant. Maar die naam, Immanuel, in de context van Jesaja hoofdstuk 7, is dus geen boodschap van joepie, onze Heer is terug met ons. God is opnieuw met ons, met de mens. Nee, in tegendeel. Immanuel, God met ons, en Jesaja betekent oordeel. En niet zomaar een oordeeltje van, je zult dat toch beter anders doen, hè? Maar een wreed oordeel, vlijmscherp, het is benauwelijk. Horror, zoals dat Timothy me voorspeld had. Zegen of oordeel? Is God voor ons Yeshua, en dus zegen? Of is God voor ons Immanuel, en dus oordeel? Ik ga er dus voortaan wel op letten om de naam Immanuel niet meer te gebruiken als een vriendje van joepie, God is met ons. Want het vlijmscherpe oordeel dat die naam uitschreeuwt is alles behalve dat. En merci Timothy, omdat ik eraan te gaan kon wel graag een keer gecorrigeerd of verstuurd, maar dan zo leer ik ook bij. Dus merci. Maar God is tot ons teruggekeerd. De Heer heeft met ons gewandeld en heeft tot de mens gesproken, Jezus dus. En die komst betekent inderdaad verlossing, redding. Nieuw leven, een nieuwe schepping, het koninkrijk dus. Maar vooral dat kwaad dat ik daarnet heb opgenoemd, betekent dat geen goed nieuws, maar oordeel. Een vlijmscherp oordeel, schudden en beven, Immanuel dus. God met ons, brrr. God is naar zijn schepping teruggekeerd. God is naar zijn schepping teruggekeerd in Jezus. En dat beschrijven de evangeliën. En hier in Marcus 2 is hij dus op stap met een paar van zijn discipelen. En het is Sabbat. Ze hadden een hongertje, ze plukten wat van de aarde. En de fariseeën zat natuurlijk gezien. En het was direct van, ja maar, dat mag niet, het is Sabbat. God, zijn zogezegde politie, had het motje en sprak Jezus erop aan. Wetjes en regeltjes onderhouden, het zo goed mogelijk doen, was voor hen dan ook dé manier om zo snel mogelijk opnieuw God onder hun midden te hebben. Op die manier ging God dus kunnen terugkeren onder hen. Maar ze hadden niet door dat die God, die lang verwachte Messias, eigenlijk vlak voor hun neus stond. Jezus dus. Dat was een beetje mijn vorige boodschap. Jezus is niet goedkoop, mensen. Hij laat zich niet verleiden of voor zijn kar spannen door wij dat allemaal perfect doen en zijn regeltjes volgen. Nee. Hij wil mensen dan oprecht voor hem kiezen. Wij zijn immers zijn bruid. En wie wil er nu trouwen met iemand die slaafs alles doet wat hij zegt? Er gaan er misschien wel zijn die daarop kijken en er lopen freaks genoeg rond. Maar dat is geen gezond huwelijk. In een gezond huwelijk willen beide partijen iemand die oprecht kiest voor de ander. En dan pas is er een liefdesrelatie. En dat is voor onze Heer niet anders. Hij is niet goedkoop. Hij wil een bruid die oprecht voor hem kiest. Die naar hem verlangt. Van hem houdt. Die hem in al zijn doen en laten steeds beter wil leren kennen. Zodat de band alleen maar sterker en sterker wordt. En ik hoop voor iedereen hier dat dat inderdaad ons verlangen mogen zijn. Dat we allemaal op die manier mogen houden van en verlangen naar onze Heer. Kijk, ik zie mijn Heer doodraag. En ik zeg dat meerdere malen per dag in mezelf. Niet geforceerd op bepaalde tijdstippen of in een vast gebed of stille tijd. Maar gewoon spontaan, zonder daar eigenlijk besteld te staan. Ja, zelfs tussen al mijn rare kronkels, mijn innerlijke strijds. Ja, zelfs op dagen dat ik er tegenop zie en er geen zin in heb, loop ik nog steeds rond van Heer, ik zie je aan. Ik hou van je. Je kunt dat niet bewijzen, je hoeft dat ook niet te geloven, maakt mij niet uit. Maar de Heer weet wel dat het zo is. Die Sabbat eert de schepping en de schepper, God dus, Yahweh. Maar in welk scheppingsverhaal zitten we hier als christenen, als volgers van onze Heer? Begint je Bijbel in Genesis 3, wanneer dat helemaal scheef loopt? Of in Genesis 1, wanneer dat God de mens schiet naar zijn beeld? Is Jezus onze plan B, om de boel hier weer recht te trekken? Of is Jezus al vanaf begin plan A? Ik hoop oprecht dat het plan A mogen zijn voor iedereen hier. Maar wees gerust, het plan B-idee is heel prominent aanwezig binnen het christelijk denken. Maar Jezus' antwoord aan die fariseërs daar was best duidelijk. De Sabbat is gemaakt terwille van de mens, niet de mens terwille van de Sabbat. Daar wil ik even bij stilstaan. Zijn wij geschapen om ons aan een wetboek te houden? Was er eerst de wet en dan mensen om zich daaraan te behouden? Of was de wet ons gegeven om de mens te behouden? Het is een groot discussiepunt in de christelijke wereld. En hier in onze gemeente en in de studies wordt er wel degelijk de laatste belicht. Niet het zonde georiënteerde evangelie, maar het scheppingse georiënteerde evangelie. En die visie begint wel steeds meer grond te krijgen. We zien hier dus niet uniek. En waarom? Omdat we plots slecht gezien hebben? Of omdat we plots warm water opnieuw hebben uitgevonden? Of een nieuwe leer hebben ontdekt? Nee. Door steeds beter inzicht te krijgen in het woord. En door ons steeds meer te richten op het schrift in plaats van tradities of kerkvaders. Maar toch kan je er op veel plaatsen in het christelijke wereldje niet, of nog niet mee afkomen. Ja, zo ga je zelf een valse leraar noemen of een ketter. Want iets nieuws binnen het christendom, dat mag natuurlijk niet. En dat dan in een leer of een geloof waar dat alles gebaseerd is op iets nieuws, op vernieuwing. Wat is ons godsbeeld, mensen? Hoe bezien wij Gods karakter? God is heilig, ja, inderdaad. En als God heilig is, moeten wij dus ook heilig zijn of worden, om met zijn genade te kunnen treden. Zo denken we vaak. Krampachtig op de toppen van je teen lopen om met zijn gratie te vallen. En als je het goed doet, goed genoeg doet, maak je kans bij God. Het is een zeer eng beeld van onze Heer, maar toch zeer prominent aanwezig. En voor velen is dat de waarheid. En voor vele ongeloven ook de reden om God aan de kant te schuiven. Maar welk beeld hebben deze mensen, die ongelovigen, van onze God? Wat is het beeld dat ze te zien krijgen? Wel, wij christenen. En deze lopen maar al te graag rond als de morele politie met opgeheven vingertje om je te wijzen op alles wat dan niet mag. En dus heel veel van die ongelovigen zeggen, ja, laat het dan maar hoor, die God van jullie, wat een mugge, zegt er. Het is al zo. God is heilig inderdaad, en daar is er geen twijfel over. Maar heilig, dat is best een statisch begrip. Dat zegt iets over Gods karakter. Maar dat beeld staat nogal eenzaam overeind. Heilig. En als ik dan kijk naar mezelf en ik denk dan een rap van, ja, is dat heilig? Verre van, hoor. Maar als God enkel en alleen heilig is, zou dat ook niet gevaarlijk zijn voor God om een schepping te creëren? Met de mens naar zijn beeld? Een mens dat hij als heel goed acht, maar niet perfect. En erger nog, een mens met een vrije wil? is er dan een ontzettend groot risico voor God dat zijn mooie scheppende werk al heel snel ontheiligd zou worden. En toch deed hij dat. Ja, inderdaad, God is heilig. Heilig is zeker een karakter van God. Maar God is naast heilig ook liefde. En dat komen we in een hele andere dimensie van zijn karakter. Heilig zijn kan inderdaad veel zeggen over onze God. Maar het staat op zichzelf. En het zegt niks over Gods intentie, over Gods bedoeling met ons. Liefde wel. Want voor het begrip liefde is er een tweede partij nodig. Namelijk de partij om die liefde aan te tonen. Voor liefde is er een relatie nodig. Liefde is geen statisch begrip, maar een relationeel begrip. Tenzij God natuurlijk de allergrootste narcist zou zijn en daar op zijn eentje van zichzelf zou zitten houden, maar dat is die niet. Deze schepping is daar het grootste bewijs van. Liefde is houden van. Een beetje een wazig begrip in onze westerse taal, want je kan houden van Pisa en je kan houden van je partner. Maar als je zou houden van je partner op dezelfde manier als je houdt van Pisa, zit er klein toch wat scheef, denk ik. En ik heb me laten vertellen, in de taal van schrift, dat liefde en houden van ook zeker meer een werkwoord is die een soort van actie vraagt. God wil actief van de schepping en de mens houden. Dat is zijn liefde. Daarom lezen we doorheen het hele schrift een God die actief met de mens begaan is, om deze te redden en te verlossen. Een God die als mens kwam, om actief te zijn onder die mens. En zelfs die dood die op ons allemaal rust, actief op zichzelf te nemen. Dus geen passieve God op zijn troon die ons in de gaten houdt, maar een actieve God die deelneemt aan zijn schepping, die actief wil zijn onder de mens. Gods liefde, een actieve liefde, een liefde die werkt. Liefde is een werkwoord, zeggen we, en God had die al langer door, voordat dat een cliché werd onder ons. God is heilig, ja, maar God wil ook actief lief hebben onder de mens. En dat zien we nergens meer dan in de figuur van Jezus. Denk daar een keer over na. Gods karakter kennen is belangrijk. Maar het mag niet op zichzelf gaan staan. Heilig zijn zegt iets over God, maar het zegt niet veel over Gods intenties met de schepping en wel zijn liefde. Ik ga een voorbeeld geven, een situatie. Stel, er moest er iemand komen en een voorganger willen worden. En we zeggen allemaal, ja, het is een goed mens. Je kent zijn schrift, je kent zijn Heer. Hij is sociaal, hij is al lang christen, komt uit een christen thuis. Allemaal goed en wel. Maar is dat het enige dat zou tellen, zou dat genoeg zijn voor ons? Denk het niet. Ik denk dat de grootste vraag zou moeten zijn, wat zijn zijn intenties, zijn bedoeling met deze gemeente? Want dat zal de baan bepalen waar dat die persoon deze gemeente meeneemt. Maakt niet uit wat een prachtige mens dat ook maar mag zijn. Maar dat gaat bepalen. En dat is met God ook zo. Hij heeft wel degelijk een bedoeling met deze schepping en de mens. Moeten we dus als mens een God aanbidden die verafgelegen op zijn troon zit, de mens in de gaten houdt en een boekje bijhoudt van al onze zonden, die heilig is en die heiligheid ook van ons verwacht en dan enkel aanvaardt wie dat goed genoeg gedaan heeft? Het beeld dus dat die fariseërs hadden en jammer genoeg ook veel prominente christenen. Een God die Jezus stuurde als plan B, omdat de mens het verbrot had, die de wet schreef en dan de mensen maakt om zich daaraan te houden. Een mens gemaakt voor de wet. Was de mens gemaakt om zich aan de Sabbat te houden en daarmee uit? Was dat de enige manier, voorwaarde, op dat God zich weer onder de mens, onder Gods volk, ging kunnen en willen begeven? Nee, blijkbaar niet. Want Gods volk had er zich al eeuwenlang ontzettend schuldig aan gemaakt om deze Sabbat niet te eren en niet te houden. En toch liep God daar. De vleesgeworden God, Jezus, tussen de korenvelden, tussen Gods volk. God was teruggekeerd naar zijn volk, maar zijn hem niet door. Nee mensen, Jezus, zijn antwoord was heel duidelijk daar in Marcus 2. De Sabbat is gemaakt terwille van de mens, niet de mens terwille van de Sabbat. De Sabbat was er voor de mens inderdaad, om de mens te behouden, om de mens te herinneren aan de schepper. Want enkel de schepper kan ons behouden. Enkel de pottenbakker kan zijn pot vernietigen en omvormen tot iets nieuws. De pot kan dat zelf niet. En Jezus sloot ook af met het volgende. Daarom, de Zoon des Mensen is ook Heere, ook van de Sabbat. De Zoon des Mensen is Heere. Hij is plan A en niet plan B. En daar wil ik de volgende keer op verder bouwen. Maar ik zou hier nog veel verder kunnen op ingaan nu, maar ik zag dat, een beetje, dat ik al aan het aantal pagina's zat dat ik nodig had voor een boodschap. Dus ik spaar de rest wel voor een andere keer. Het verbaast me ook altijd weer opnieuw hoeveel dat ik wil vertellen over iets. En dat dat in mijn hoofd altijd een perfect afgerond een boodschap is, dat perfect in mijn hoofd klopt. En toch wordt dat iedere keer al snel 3 of 4 boodschappen. Maar ik vind het wel de max om dit te doen. Om daarbij stil te staan. Om met een knobbel in mijn maag eraan te beginnen. Met al mijn vertalingen open en de juiste sites klaar. Met alle studies en boodschappen en sprekers opgeslaan in mijn gsm. Om er dan op de tram of 's morgens naartoe te luisteren. En het is niet makkelijk om hier te staan en te spreken. En contact, maar het is wel de max. Want je leert je heren echt beter kennen. En dan mogen deel met anderen is de max. Want ik zei het al, ik zie mijn heer doodgraag. En voor de komende dagen stel ik daarom ook voor. Zeg een keer aan je heren gedachten. Wanneer dat hij in opkomt, heren, ik zie je graag. Doe dat een keer meer dan anders. En als je dat nog niet doet, begint dat dan te doen. En meen het ook. Want hij meent het ook met jou. Hij wil je ook doodgraag zien. Hij is immers je plan A. Hij is niet je plan B, maar hij is je plan A.